Goedemorgen. Groot is uw trouw aan mij betoond, o Heer. Wat prachtig om dat met elkaar te mogen zingen en te belijden ook. Ik wil vandaag met jullie in de preek stilstaan rondom het jaarthema Zie Jezus. En ik heb daar een aantal teksten voor. Ik heb eigenlijk heel veel teksten. Dat ga ik niet allemaal doen vanmorgen. Maar er staan wel in de handout allerlei teksten die je nog voor de kringen, de handouts voor de kringen, de teksten die je zou kunnen bekijken. Ga je misschien niet naar een kring, maar zeg ik wil graag zo'n handout hebben, geef me even een seintje. Dan stuur ik die alsnog eventjes naar je op. Maar ik ga wel een aantal teksten behandelen. Ik wil graag beginnen met een tekst uit Johannes hoofdstuk 6. In Johannes hoofdstuk 6, daar staat het volgende, vanaf vers 38... Want ik ben uit de hemel neergedaald, zegt de Heer Jezus, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem of haar doen opstaan op de laatste dag. Dat is de wil van God, zegt Jezus. Dat een ieder die de Zoon ziet, zie Jezus. Ieder die de Zoon ziet en gelooft. Dus zien op Jezus betekent niet alleen maar in de tijd van Jezus hem zien wandelen daar. Betekent ook niet alleen maar in onze tijd het woord lezen. Het betekent ook dat je het gelooft. Dat je hem gelooft. En dat is een voorwaarde eigenlijk voor alles waar ik vandaag over wil spreken. Namelijk, het onderwerp van vandaag is de woorden die Jezus spreekt in een paar hoofdstukken verder die we zo gaan lezen. Ik ben de opstanding en het leven. En dat is het thema van vandaag. Jezus is de opstanding en het leven. Dus een van de onderwerpen die Jezus over zichzelf zegt, of die de Bijbel over Jezus zegt, en waar wij mogen zeggen, zie Jezus. Wat betekent dat dan? Als we Jezus zien, in de wetenschap dat Jezus zelf heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Jezus was in een plaats die Betanië heette. Nou zijn er twee Betaniërs in de Bijbel. De ene is het stukje een beetje naar het noorden toe waar Johannes de Doper doopte bij de Jordaan. En de andere is wat aan de achterzijde van de Olijfberg. Richting de woestijn, richting de Dode Zee. Vlak bij Jeruzalem. En hij is op dit moment in Betanië in de plaats waar Johannes doopte. En terwijl hij daar is, staat er in hoofdstuk 11, en daar gaan we dadelijk een aantal versen van lezen, maar ik leid het even in tot waar we beginnen. Staat er dat in Betanië vrienden woonden van Jezus. Dat hoor je niet zo vaak, hè, dat Jezus zussen en broer van elkaar. En dit waren de vrienden van Jezus waar hij blijkbaar vaker kwam. En iemand komt naar hem toe en zegt tegen hem, Lazarus, die u lief hebt, is ziek. En het eerste wat Jezus zegt als hij dat hoort, zegt hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er op de heerlijkheid, met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God daardoor verheerlijkt zal worden. Met andere woorden, als Jezus hoort dat zijn goede vriend Lazarus ziek is, zegt hij meteen, dit zal niet leiden tot de dood, maar dit zal zijn tot eer van God. En ook dat Jezus, de Zoon van God, daardoorheen de eer gaat krijgen, verhoogd gaat worden. Van het ene Betanië naar het andere Betanië was ongeveer een dag reizen. Je zou denken, Jezus gaat gelijk op weg. Maar dat doet hij niet. Hij blijft nog 2 dagen op de plaats waar hij op dat moment is. De mensen zeggen, moeten we niet die kant op gaan? En Jezus zegt, nee, nog niet, want het is niet nodig. Lazarus, zegt hij, onze vriend slaapt. Oh, zeggen de discipelen, dat is goed, want als je slaapt, dan genees je makkelijker. Dus dat is fijn. En dan gaan ze op weg, zo langzaam, en dan zegt Jezus gewoon maar rechtuit, Lazarus is overleden. Heel verwarrend. Heel verwarrend. Voor de discipelen in die tijd. Wij kijken er nu achteraf naar. Wij lezen de dingen, wij kennen de verhalen vaak, wij kennen de geschiedenissen. Maar het kan zo verwarrend zijn voor de mensen in die tijd, want die hadden nog geen idee wat er ging gebeuren. De vriend van Jezus, Lazarus, was ziek. Jezus die allerlei mensen gezond had gemaakt. En inmiddels wachtte hij 2 dagen voordat hij überhaupt op reis ging. En toen ging hij op reis en toen reisde hij nog een dag verder. Dat was al 3 dagen. En dan komen ze uiteindelijk in de buurt van Bethanië, waar Lazarus woonde, waar Martha en Maria woonden. En dan komen ze daar en dan blijkt dat Lazarus al overleden was, terwijl Jezus de boodschap kreeg dat hij ziek was. Hij lag al 4 dagen in het graf. 4 dagen, ik kom daar straks nog even op terug waarom die 4 dagen zo belangrijk kan zijn. En dan gaan we lezen. En dan lezen we vanaf vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. Dat is ongeveer een halve dag lopen daar naartoe. Vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. En Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan. Bij de opstanding. Op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan komt meteen de vraag naar Maria, geloof je dat? En ze zei tegen hem, ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God, die in de wereld komen zou. Ik ga zo verder lezen. We zitten hier met een heel kwetsbaar onderwerp. Een onderwerp waar, denk ik, wij allemaal op een of andere manier wel mee te maken hebben gehad. Het is niet een onderwerp waar we heel gemakkelijk over kunnen praten, omdat het onderwerp veel verdriet geeft en het onderwerp dat is de dood. Velen van ons hebben mensen inmiddels al verloren. Mensen die ze lief hadden en mensen die overleden zijn. Soms nog heel jong, soms wat ouder, soms zijn het ouders. Vaak vraag je dan hoe oud is hij of zij geworden en dan aan de hand van de leeftijd, dan bepaalt ook een klein beetje onze reactie. Als iemand 95 is geworden, zeg je dat is wel een mooie leeftijd. Dat klopt. Maar elke keer weer als iemand overlijdt, gaat een stuk van jouw geschiedenis ook weg. En blijf jij achter met het feit dat jij diegene mist. En daar hebben we verdriet om. Eigenlijk weet elk mens van nature dat de dood iets is waar we allemaal mee te maken krijgen. Zelfs ook zelf, tenzij Jezus voor die tijd terugkomt. We zeggen het zo vaak en zo makkelijk. De dood hoort bij het leven. Maar dat is niet waar. De dood hoort niet bij het leven. De dood is in de wereld gekomen na de zondeval. Het is nooit Gods bedoeling geweest. De dood hoort niet bij het leven, lieve mensen. Dat is de reden waarom we nu leven in een tijd van het jaar, het kerkelijke jaar, waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Het is het begin van de lijdenstijd. We zitten in de eerste zondag van die lijdenstijd. Prachtig hoe de kinderen beginnen met Petrus. Want Petrus doet een belijdenis dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, ik noem jou Petrus. Dat betekent rots. En op deze Petra staat er dan, zal ik mijn kerk bouwen. Sommige mensen denken dat het dan gaat over Petrus als persoon. Ik geloof dat het gaat over de belijdenis die Petrus deed. De belijdenis, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar wordt de kerk op gebouwd. En Jezus gaat op weg naar Jeruzalem toe. Voor de laatste keer voordat hij wordt gevangen genomen. Voordat hij wordt gemarteld. Voordat hij lijdt. En voordat hij zal sterven aan het kruis van Golgotha. En op die weg, die eigenlijk begint bij Caesarea Philippi, waar als het ware de identiteit van Jezus wordt geopenbaard aan Petrus, op die reis ontmoet Jezus nog een aantal mensen. Een paar van die mensen waren in Betanië. Martha, Maria. En op die reis was ook zijn vriend overleden. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. En ook weer om op te staan op de derde dag, zodat de dood verslagen is door Jezus. Eigenlijk door God de Vader. En in die reis daarnaartoe, terwijl ze vlakbij Jeruzalem zijn, gebeurt dit wat we nu gelezen hebben. En zegt Jezus deze woorden tegen Martha. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Ik geef leven. En niet ik zorg ervoor dat mensen opstaan. Nee, ik ben de opstanding en het leven. Dat is veel persoonlijker. Dat betekent heel concreet dat als jij en ik willen opstaan uit de dood en het leven willen vinden zoals God dat heeft bedoeld, dan kan het alleen maar in en door en bij en met Jezus en niet zonder hem. Er is maar één weg tot de Vader, dat is Jezus. Jezus is de verpersoonlijking van wat God is. Colossense zegt dat God het behaagd heeft om zijn hele volheid, zijn ganse volheid in hem woning te maken. Dat is ook de volheid van leven. Dat is de opstanding. Jezus is de opstanding. Omdat hij degene is die en gestorven is en weer opgestaan is. En hij was hier op weg en hij zegt, ik ben het. En hij vraagt aan Martha, nadat hij gezegd heeft, de twee dingen die hij zei was. En aan ieder die gestorven is, zal leven. Omdat hij gelooft in mij. En degene die leeft en gelooft in mij zal niet sterven. Dat zijn twee aparte zaken. Ze lijken heel erg op elkaar en toch zijn het twee aparte dingen. Ik zal dat dadelijk laten zien. Hij vraagt, geloof je dat? En dan zegt Martha, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komt. En dan even later, en ik zal het niet lezen, want ik wil even sneller door de tijd heen. Dan wordt Maria gehaald. Martha gaat naar Maria toe en zegt tegen Maria, Maria, de meester is er en hij roept je. De meester, de rabbi. De rabbi is er en hij roept je. En meteen staat Maria op, Maria is in het huis. Ze is daar aan het rouwen. Dat was heel normaal in die tijd ook, dat je in het huis bleef om te rouwen gedurende een dag of 7. En daar was zij. En plotseling, terwijl Martha tegen Maria zegt, de meester is er en hij roept u, de rabbi is er. Springt zij overeind en rent naar buiten toe. En er waren mensen bij haar die met haar rouwden en die renden achter haar aan. Want ze dachten, zegt hoofdstuk 11, ze dachten dat ze naar het graf zou gaan om daar te rouwen. Bij dat graf waar haar broer lag. Maar ze gaat rechtstreeks naar Jezus toe. En ze zegt precies hetzelfde als Martha zegt. Meester, als u hier nou was geweest, dan was onze broer niet gestorven. Als u er was geweest, was het goed gekomen. Het klinkt bijna in de oor, waar was u? Waar was u? En dan kijkt Jezus haar aan en hij ziet haar verdriet. Er staat letterlijk, Jezus zag haar huilen. En ook de Joden die met haar meekwamen, zag hij huilen. En hij werd innerlijk heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei op dat moment, zegt Jezus tegen haar, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zegt, kom maar mee, ik zal het u laten zien. En dan staat er in vers 35, Jezus weende. Jezus huilde. Dat is het kortste vers in de Bijbel. Jezus huilde. Is het niet bijzonder dat hij die heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven, is niet degene die God zelf is, degene die de Zoon van God is, degene die het leven heeft gemaakt, degene die alles heeft gemaakt, dat hij daar staat en dat hij huilt. En de mensen zeiden nog sommigen, kijk dan hoe lief hij hem had. En de andere zeiden, kon hij die de ogen van de blinden heeft geopend en niet voor zorgen dat deze niet was gestorven? Er zit ook een soort verwijt zitten bij de mensen. Jezus huilde, maar waarom huilde hij? Omdat hij zo bewogen is met de mensen van wie hij zo enorm houdt. Hij huilt omdat de dood niet bij het leven hoort. Hij huilt omdat hij het verdriet van de mensen ziet zoals de Vader dat oorspronkelijk niet heeft bedoeld. Hij huilt omdat hij met hen mee leefde en leed. Meer nog, omdat hij ook wist dat hij nog verder moest gaan lijden om dit verdriet te gaan stoppen. Jezus huilde. En vervolgens dan staat hij daar. En dan zegt hij tegen Maria en Martha, neem de steen weg. Neem de steen van het graf weg, de steen die voor het graf was gerold. En Martha die zei, Heere, hij ruikt al, het begint al te stinken, want hij zit al in ontbinding, zit in een warm land. Dit gaat niet goed. Hij ligt hier al, want het is al de vierde dag. Komt die vierde dag weer. Het is al de vierde dag. Waarom nou de vierde dag? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, Jezus zegt daarna, heb ik jullie niet gezegd dat als je gelooft je de heerlijkheid van God zult zien? Er was in die tijd binnen het Jodendom een overlevering dat als iemand overleed, dat de geest van de overledene nog zo 3 dagen in de buurt van het lichaam zou zijn. Dat betekent dat in een wonder het nog steeds mogelijk was dat de geest weer terug in het lichaam zou komen en de persoon zou leven. Eigenlijk gebeurde dat nooit. Enkele keer daar gelaten, precies daar waar Jezus kwam. De jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus. En nu hier. En nu komt de reden, dit is de reden waarom Jezus wachtte. Want Jezus wist dat Lazarus zou sterven. Maar hij wilde ervoor zorgen dat hij er niet op de eerste en niet op de tweede en niet op de derde dag, maar de vierde dag. Waarin alle hoop vervlogen was voor de mensen. En terwijl Jezus op die vierde dag bij het graf stond, zegt hij, haal nu de steen weg. En je zult de glorie van God gaan zien. En die steen wordt weggerold. En dan staat er het volgende. Ze namen de steen weg, vers 41... waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om me heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit had gezegd, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem gaan. En velen van de Joden die naar Maria toe waren gekomen en dit gezien hadden, wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus had gedaan. Klikspanen heb je altijd. Stel je voor dat je daarbij staat. Iemand die 4 dagen al in het graf ligt. En Jezus staat daar en zegt, rol die steen weg. En hij bidt tot God en hij dankt God dat God hem hoort. Hij heeft van tevoren gezegd, God zal hierin verheerlijkt worden. Hij zal de glorie krijgen en de Zoon van God zal daardoor verheerlijkt worden. En hij staat daar en hij zegt alleen maar, hij roept hard het graf in. Lazarus, kom naar buiten. En dan hoor je wat gerommel en geritsel en gedoe. En dan komt daar Lazarus nog in de doeken helemaal gewikkeld naar buiten toe. En dan zegt Jezus, maak hem los en laat hem gaan. Wat Jezus hier liet zien, is dat hij macht heeft om doden op te wekken. Dat hij macht heeft, zelfs nog voordat hij is overleden. Nog voordat hij is overleden. Dat hij de macht heeft om mensen uit de dood terug te roepen. Dat is heel boeiend. Dat is een van de teksten die je maar thuis even rustig moet lezen. Matteüs hoofdstuk 10. Wat staat er in Matteüs hoofdstuk 10? Tja, nou kijkt iedereen gauw weg. Matteüs hoofdstuk 10. De uitzending van de... En wat zegt Jezus daar? Hij zendt hem op weg en hij zegt, verkondig dat het koninkrijk van God dichtbij gekomen is. En dan zegt hij dit, wek de doden op, genees de zieken, reinig de melaatsen, drijf demonen uit. Nog voordat Jezus is gestorven, nog voordat hij aan het kruis is gegaan, geeft hij aan zijn discipelen, nog voordat de Heilige Geest is uitgestort, de opdracht, ga, vertel dit en doe het, wek de doden op. Met andere woorden, het is niet iets van alleen Jezus en daarna, hij gaf zijn leerlingen ook al die opdracht. En nergens lees je dat dat een hele toestand werd en nergens lees je hoe dat daarna gegaan is. Het enige wat we horen is dat op een gegeven moment de mensen terugkomen en zeggen, zelfs de demonen gehoorzamen ons in uw naam. Maar hij gaf hen de autoriteit, de volmacht om dat te doen. Met andere woorden, er is een autoriteit die Jezus heeft om dit te doen. En hij werd daardoor verheerlijkt, zodat hij zelf de Vader kon verheerlijken. En dat hij liet zien, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het. Dit is wat ik doe. Hij liep Lazarus uit het graf. Niet om te laten zien dat dit een opstanding is tot eeuwig leven. Want Lazarus stond op om nog een tijdje te leven met zijn geliefde. Maar zal uiteindelijk weer sterven. Maar het is wel een voorbode. Jezus zei namelijk dit. En dit is zo belangrijk. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Met andere woorden, waar Jezus naar verwijst, is dat er een moment zal zijn op de laatste dag, wanneer Jezus terugkomt en de graven zullen opengaan. En het laatste oordeel is daar, dan zegt Jezus, dan zullen zij leven tot in eeuwigheid. Het graf zal opengaan. Het lichaam zal opstaan. En je zult eeuwig leven. Leef je dan daarvoor niet? Jawel, want op het moment dat jij gelooft, zegt Jezus, dan zal jouw ziel en zal jouw geest bij hem zijn en zal leven. Jouw lichaam, wat vaak in de Grieks denkende wereld van minder belang is, dat lichaam is voor God ook van belang, want het lichaam dat ligt te wachten tot het moment dat Jezus weerkomt en de graven open zullen gaan en dat lichaam op zal staan en dat je bij Jezus zult zijn en dat jouw lichaam gelijk zal zijn aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Dat is de belofte. En Jezus zegt het hier, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, ook al is hij of zij gestorven, zal leven. Die dag komt. Dan mag je naar uitstrekken, dan mag je aan vasthouden. Dat de dood niet het laatste woord heeft, dankzij Jezus die de sleutels van de dood heeft. Maar het tweede wat Jezus zegt. Hij zegt niet alleen, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Ook, ik ben de opstanding en het leven. En een ieder die leeft, wij, en in hem gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan zeg je, ja, maar we hebben toch net gezien dat de dood er is? Ja, de dood is er. Onze lichamen zijn sterfelijk. Onze lichamen zullen sterven, tenzij Jezus eerder terugkomt. Maar onze ziel en onze geest zullen leven, omdat wij geloven in hem die voor ons is gestorven en is opgestaan. Dat is wat Jezus probeert duidelijk te maken. Er is een eeuwig leven. Johannes 3, vers 16, een van de meest bekende misschien wel uit de Bijbel, zegt dit. Wat zegt het? Alzo, lief, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Nee, eeuwig leven heeft. Niet zal hebben, want dat ligt in de toekomst. Hebben, heeft, nu. Op het moment dat jij gelooft in Jezus, nu al heb jij eeuwig leven. Dat eeuwig leven is nu al begonnen. Johannes 17. Nee, ik ga het niet vragen. Johannes 17, vers 3. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de eeuwige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Niet dat je eenmaal komt te overlijden en dat je dan wakker wordt in de hemel. Nee, het eeuwige leven is dat je God kent en dat je Jezus kent die gezonden is door God. Niet kennis hebt over, maar hem kent. Door de ontmoeting die je nu al hier kunt hebben met hem, door de geest, mag je hem ontmoeten. Op het moment dat je hem zo kent en op het moment dat je hem en de Vader kent, leef je het eeuwige leven. Er is in Handelingen zo'n prachtig moment, dan zitten Petrus en Johannes gevangen. En dan komt er een engel en die komt hen loshalen, maken uit de gevangenis. Zonder dat de bewakers dat in de gaten hebben. En dan zegt de engel tegen Petrus, ga en onderwijs de mensen over dit leven. Niet over het leven of over het eeuwige leven straks. Nee, ga en onderwijs de mensen over dit leven. Onderwijs, vertel maar wat hier gebeurd is in de naam van Jezus. Er is een leven, hier en nu, dat anders is dan het leven van de mensen om ons heen die Jezus niet kennen. We denken allemaal dat we leven. Maar de Bijbel maakt duidelijk, in Efeze hoofdstuk 2, maar ook Romeinen hoofdstuk 5, dat wij dood waren door de zonde. Maar dat wij levend gemaakt zijn met Jezus Christus. Je denkt dat je leeft, maar als je Jezus niet kent en je leeft in zonde, dan leef je niet. Lichamelijk zul je leven, maar dat houdt dan op. Maar geestelijk ben je dood. En daarom kwam Jezus om ook dat stuk, dat geestelijke stuk te herstellen, zodat wanneer je in hem gelooft en je laat dopen in zijn naam, dat je ondergaat, Romeinen hoofdstuk 6, dat je ondergaat in de dood van Christus en dat je weer opstaat tot een eeuwig leven met hem. Dan ben je een nieuwe schepping. Dat zeg ik alvast tegen degene die ze laten dopen. En die ze nog willen laten dopen. En ze het nog niet opgegeven hebben. Je gaat leven met hem. Een nieuwe schepping. Het is als het ware alsof je leeft in deze wereld. Je leeft in je zonde. En je leeft eigenlijk op een manier dat je dood bent. Eigenlijk lig je al in een graf, zoals Lazarus in dat graf lag. En Jezus komt langs en Jezus zegt tegen jou, kom naar buiten, kom tevoorschijn. En dan zie je Jezus en dan heb je de keuze om hem te aanvaarden en te geloven of niet. En op het moment dat je hem aanvaardt en gelooft, met de woorden die Jezus zei, geloof je dat? Of met de woorden die Johannes schreef, wanneer we zien op Jezus en hem geloven, dan zullen we leven, dan zul jij leven. En als jij Jezus nog niet hebt aangenomen in jouw leven, dan klinkt vanmorgen eigenlijk ook de roep, kom naar buiten, kom en zie mij, zegt Jezus, en leef. Kom tevoorschijn uit de dood en leef. En leef een leven zoals de Heilige Geest je dat laat leven. Nu al een leven tot in eeuwigheid. En ook al komt je lichaam te sterven, er zal een moment komen dat de graven open zullen gaan. En Jezus opnieuw het woord zal spreken, kom uit. Kom naar buiten. Waar leven is en waar we graag spreken over de hemel en een eeuwig leven bij God, daar moet ook de andere kant genoemd worden. Want er is ook een dood. En naast de hemel is er ook een hel. Het is of de hemel of de hel. Lieve mensen, we leven in dit leven. We praten graag over de mooie dingen die God doet. Maar er zijn ook andere dingen die er ook zijn. En de keuze die jij kunt maken door je geloof bepaalt waar jij de eeuwigheid zult doorbrengen. Als jij zegt, ik geloof in Jezus, maar verder geloof ik het wel. En ik leid een leven zoals de wereld dat ook leeft. Dan moet je heel goed afvragen of je op de juiste weg zit. De Bijbel spreekt over twee plaatsen die wij vaak in de Bijbel vertaald zien met hel of soms met dodenrijk. De eerste is wat ook wel Sheol wordt genoemd of Hades wordt genoemd, Grieks en Hebreeuws. Dat is de plek na deze dood waar iedereen terechtkomt die niet geleefd heeft zoals God het van ons gevraagd heeft. Een soort wachtkamer, een soort dodenrijk. Niet degene die geloven, want daar zegt tegen Jezus, bijvoorbeeld tegen de moordenaar aan het kruis, vandaag zul je nog met mij in het paradijs zijn. En daarnaast is er ook nog iets wat het Gehenna wordt genoemd. Dat is, Gehenna was echt letterlijk een plaats net buiten Jeruzalem waar het vuilnis werd verbrand, waar vuur was. Maar waar ook ooit in het verleden kinderoffers zijn gebracht. Waar graven zijn gevonden. En daarvan zegt Jezus dat Gehenna, dat is er ook straks in de eeuwigheid. Dat is het vuur waar je zult zijn, waar het geween is en het tandengeknars. Zoals Matteüs 25 onder andere dat beschrijft. Dat is de poel van vuur waar uiteindelijk de duivel en het beest en ook de dood in wordt geworpen. In Openbaring hoofdstuk 20 en 21. En al degenen die daarbij horen zullen ook met het laatste oordeel daar verdwijnen. Nou sta ik hier niet graag om deze boodschap te vertellen dat dat zal gaan gebeuren. Maar het is zo belangrijk dat we wel een keus moeten maken. Zie je Jezus en geloof je hem? Laat je dan leiden door zijn geest en leef een leven dat tot eer en glorie van zijn naam is. En tot eer van God de Vader. En dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. Hoewel de dood altijd nog een soort laatste vijand lijkt te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Ik heb nog veel meer te vertellen, maar ik ga afsluiten met het volgende. In Hebreeën staat het volgende. Hebreeën hoofdstuk 2. In Hebreeën hoofdstuk 2, daar staat in vers 14... omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn. Dat gaat over de kinderen van God. Omdat die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, dat is Jezus, eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. We kunnen ons hele leven als slaven rondlopen om vanwege de angst voor de dood. Omdat de dood uiteindelijk een soort laatste vijand is waar we onder gebukt gaan, waarvan we niet weten wat het ons gaat brengen. Heel veel mensen in deze wereld zijn bang voor de dood. Maar Jezus zei, ik ben juist gekomen, ik ben mens geworden. Om als mens te sterven voor de mensen die aan mij toebehoren. Ik ben gekomen om te sterven voor iedereen die wil komen en die wil geloven. En ik ben weer opgestaan uit de dood en ik heb de sleutels van het dodenrijk. Zodat jij niet meer bang hoeft te zijn. Zodat het juk van slavernij over jouw leven verbroken is. Zodat de angst voor de dood verdwijnen mag. En de liefde van God voor jou daarvoor in de plaats mag komen. Want dat is wat God heeft gedaan in Jezus. Hij heeft jou zo lief dat hij de dood wilde verslaan. Zodat wanneer jij gelooft in Jezus, dat je door Jezus met hem zult leven tot in eeuwigheid. Niet omdat jij dat zo goed hebt gedaan, maar omdat Jezus het voor jou heeft gedaan. Jezus is gekomen, heeft dit voor jou en voor mij gedaan. En het enige wat je hoeft te doen is op Jezus zien en geloven. Maar geloven is een werkwoord. Geloven betekent dan ook dat je een leven gaat leiden wat overeenkomt met jouw geloof. Zodat de vrucht die zichtbaar wordt uit jou en mijn leven, een vrucht is die zal zijn tot eer en glorie van de Vader. En tot eer en glorie van de Zoon Jezus Christus. Geleid door de Heilige Geest. Dat is een keuze. Eigenlijk is alles wat God je aanbiedt in Jezus Christus, is een geloofskeuze. Kun je je geloof erop zetten? Kun je in geloof op Jezus zien? Kun je in geloof hem vertrouwen? Dat wat hij belooft, dat hij het ook zal doen, ook al zie je het nog niet. Wij zien hier aan deze kant nog steeds dat mensen sterven. Maar wat we niet zien, is wat er met hen gebeurt aan de andere kant. En Jezus heeft beloofd, op het moment dat jij gelooft in mij, dan zul je niet sterven. Je zult niet sterven. Ja, onze vleeselijke lichamen zullen nog sterven, maar die zullen ook weer opstaan. Romeinen hoofdstuk 8. Dat door dezelfde geest waarmee Jezus uit de dood is opgewekt, zullen ook wij worden, zal ons sterfelijke lichaam worden opgewekt door dezelfde geest die in ons woont. Dat is de kracht van de opstanding. De opstandingskracht die Jezus uit de dood riep, woont ook in jou en mij. Als je maar gelooft en je vertrouwen zet op hem. En ik wil heel graag het volgende doen als we zo een lied gaan zingen. Ik wil de band vragen om naar voren te komen. Ik heb het heel erg op mijn hart. Ik geloof dat als je met mensen praat, en zelf heb ik daar soms ook gewoon last van, dat is gewoon iets heel menselijks. En soms moet je jezelf ook weer tot de orde roepen en zeggen, nee, kijk in geloof op Jezus. Maar ik denk dat er ook hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, ja, dat is mooi, maar ik vind nog steeds de dood heel eng en ik vind hem heel spannend en ik ben er eigenlijk best wel bang voor. Dan zegt Jezus eigenlijk dit, dan leef je nog steeds als een slaaf terwijl ik je vrij wil maken. Ik wil je in vrijheid laten wandelen. En als jij zegt, ja, ik ben bang voor de dood, wil ik vragen of je zo naar voren wilt komen. En ik wil vragen of het nazorgteam zo naar voren wil komen. En ik wil aan het nazorgteam vragen of jullie gewoon letterlijk in de geest een beweging willen maken waarmee je een juk verbreekt over mensen. Het slavenjuk. Dat je met elkaar spreekt even kort van je geloofje. Dat je op Jezus mag zien en leven. Geloof je het? En als je dan dat juk verbreekt, bid dan dat de liefde van God vrede zal geven in je hart. Dat we met elkaar mogen zien op Jezus die de opstanding en het leven is. En die tegen jou zegt, kom. komt tevoorschijn. Kom tevoorschijn en volg mij. Het is heel opvallend dat als je daarna leest een hoofdstuk verder in de Bijbel, dat je in Johannes hoofdstuk 12 leest, dat de fariseeën en de oversten bezig zijn om te ontdekken hoe ze Jezus kunnen doden, maar Jezus niet alleen, ze willen ook Lazarus weer doden. Want veel mensen gingen geloven vanwege het feit dat Lazarus leefde. Als jij en ik wandelen in deze wereld in de wetenschap dat wij eeuwig leven hebben, zul je moeten weten dat er mensen zijn die jou willen verdrukken en dat tegen willen spreken en dat je verdrukking kunt ondergaan. Maar dat is niet voor jou. Dat is in de naam van Jezus te bezoedelen. Leef op een manier waarop Jezus wordt verheerlijkt. Amen. Amen. Ik wil bidden. En terwijl ik bid, dan daarna nemen jullie het over. En dan wil ik vragen of als jij naar voren wilt komen en gebed wilt hebben, kom rustig naar voren toe. Vader in de hemel, ik dank u dat u zo vol genade en liefde bent. Dat u zo vol passie bent. Dat u uw zoon naar deze wereld heeft gestuurd om te sterven voor ons. Om op te staan uit de dood. En dat wij op Jezus mogen zien, omdat dat uw wil is. Dat zegt uw woord. Het is uw wil dat niemand verloren gaat. Het is uw wil dat wij op Jezus zien en zullen leven. Leer ons zien op Jezus. Met onze geloofsogen. Leer ons komen vanuit de doodstaat waarin we soms kunnen zijn. En opstaan en het eeuwige leven mogen leven nu al hier. En ook straks in de eeuwigheid met u. Leid ons door uw Heilige Geest. Leid ons zo. En help ons, Heer. En haal ons, voor degenen die dat nodig hebben, uit onder het juk vandaan als het ware. Zodat we mogen leven als mensen die vrij zijn. Vrij zijn tot een eeuwigheid. Dank u wel daarvoor. Dat u dat doet. In Jezus' naam. Amen.